Goedemorgen. het briefje zat erbij. Het is weer een fout van mij dat ik niet de juiste liedjes op de juiste volgorde zong. Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Ik denk dat iedere mens in de meeste situaties wel ergens een verlangen heeft. Iets waar je naar uitkijkt, iets waar je op hoopt, iets waar je misschien heel sterk naar verlangt. Iets dat je zegt van, goh, ik kijk daar zo naar uit. Ik verlang daar zo sterk naar, ik hou het bijna niet meer vol. Ik kan bijna niet meer wachten. Voor sommige mensen zijn dat fysieke dingen, zijn dat tastbare dingen. Sommige mensen zijn dat andere dingen. Het kan iets zijn op persoonlijk vlak. En ik wil even dat je voor jezelf nadenkt. Het kan iets voor jou heel persoonlijk zijn. Het kan ook zijn in kerkelijk vlak, in het algemeen, in kerken hier of in Vlaanderen. Je werksituatie, misschien maatschappelijk zelfs, dat je iets hebt dat je denkt van, wauw, dat zou fantastisch zijn als dat zou gebeuren. Dat zou ik graag zien gebeuren. Ik weet niet, is er iemand die met de lotto speelt? De meeste mensen die met de lotto spelen, die hopen natuurlijk dat ze winnen. Dat ze op een gegeven moment zeggen van, wauw, nu heb ik veel geld. Zoeken ze veel geld? Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk echt dat mensen die de lotto willen winnen, denken van, ik zoek eigenlijk een beter leven. En dat gaat misschien door middel van dat geld zijn. Maar uiteindelijk is het eigenlijk een redelijk gewoon verlangen, denk ik. Als je met de lotto speelt, dan denk je van, oh, mijn leven zal gemakkelijker worden. Is er iemand die iets wil delen? Iets waar je naar verlangt, iets waar je naar uitkijkt? Kan ook iets heel kleins zijn. Het kan ook iets heel geestelijk zijn. Het kan ook iets zijn dat je zegt, ja, mag ik dat wel vertellen in de kerk? Maar het kan ook iets, wil iemand iets delen? Ja, juist, hè? Ja. 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 Dankjewel. Mooi. Iemand anders?
Ik weet nog een paar jaren voor een grote ding, maar ik heb geen plan.
Ah. Het is mooi om zo'n verlangens te horen van mensen, hè? Ja, ik schrijf het op, omdat ik het misschien straks nog wil gebruiken in de preek. Misschien dat het terugkomt. Nog iemand iets? Is er iemand die niets verlangt? Aha, nu heb ik jullie liggen. Hè? Dus nu moet je wel je hand opsteken. Het is toch wel iets dat je verlangt. Nee? Ik herinner mij, ik heb een boek gelezen over mensen, een koppel die 113 dagen schipbreuk hebben geleden. Die werden aangevallen met een zeilboot met een orka. En die slaagden er nog net in om een klein vlotje buiten te zetten. En die hebben daar 113 dagen op gezeten. Nou, waar denk je dat zij zouden verlangen? Eten. Dat was enorm. Zij hadden papier en zij deden niet anders dan recepten opschrijven, om maaltijden bedenken eigenlijk. Die hadden zo'n verschrikkelijke honger. Die hadden maar één verlangen, dat wij kunnen eten. En dat was zo erg dat zelfs op het einde, na 103 dagen dachten ze dat ze gered werden. Er was een schip dat heel dichtbij kwam, dat zij konden zien. En dat schip draaide naar hen toe en ze dachten, we zijn er. En ze stonden met vlaggen en met kledingstukken te zwaaien. En dat schip draaide verder en ging weg. En die man die zag het helemaal niet meer zitten. Die was echt, die dacht van, laat mij maar één worden met de natuur. Op den duur zullen we hier wel langzaam onder water gaan en zullen we niet meer blijven. En die vrouw was degene die eigenlijk de moed erin hield. En 10 dagen later zijn ze dan echt gered. Het is echt gebeurd. Het is een verschitterend verhaal eigenlijk. Die hadden maar één verlangen. Eten en drinken. Ook drinken. Drinken is op zee verschrikkelijk. Een verschrikkelijke dood als je aan dorst sterft natuurlijk. Nog iets anders? Heb je nog een... Je mag iets vertellen hoor, dat misschien heel simpel iets. Een van de tieners misschien iets? Nee. misschien het weerzien van iemand? Misschien dat je zegt, oh, ik zou het fijn vinden om na zoveel tijd eens iemand terug te zien. Misschien verlang je wel enorm naar vakantie. Oh, ik heb echt nood aan vakantie. Einde van een moeilijke tijd, einde van ziekte, einde van tegenslag. Ja?
Wij waren in Montenegro en ook in Duitsland en het was zo heet en ik heb verwacht om naar een paar terug te komen.
Fantastisch. Zo warm dat je naar België verlangt. Ja, is goed. Fijn. Bekering inderdaad voor iemand, hè, voor wie dat je bidt, voor je kinderen, dat ze met God zullen wandelen. Het vinden van een levenspartner is soms ook iets waar je echt naar uit kunt kijken. Ik heb iets dat ik eigenlijk al... Ik weet niet of jullie dat ook hebben. De moord op André Kools, 1991, 26 jaar geleden. In januari is het Assise-proces hervat om te onderzoeken van wie zit er achter de moord op André Kools. Misschien heb je dat ook, dat je zegt van... Wauw, ik zou willen dat er op een dag alles wat in Geniep gebeurd is, dat dat openbaar wordt. Dat duidelijk wordt wie er zit achter de moord op André Kools. Wie zit er achter de CCC? Weet je nog, de aanslagen in 19... in de 80e jaren op de Delijs in Aalst? Wie zit daarachter? Doofpotoperaties, complotten. Wauw, het is een gerechtigheid. Dat dat duidelijk wordt. Die persoon was schuldig en die had er niets mee te maken. Dat is iets waar dat ik heel erg naar verlang. Vraag 2. Zal je verlangen uitkomen? Zullen je kinderen de Heer blijven volgen? Zal je verlost worden van grote warmte? Ja, je bent naar België teruggekomen. Zal het ooit lukken dat er in Vlaanderen een eengemaakte kerk komt? Zal het ooit lukken? Ik denk dat we allemaal nog een verlangen hebben. Een verlangen dat Jezus terugkomt. Kijk je daarnaar uit? Verlang je dat Jezus terugkomt? Hoe zal dat zijn? Wacht je op de dag van de Heer? Ik wil daar even over spreken. Ik wil eigenlijk een paar vragen tussendoor beantwoorden. Denk, als je denkt over Jezus, Jezus die gaat terugkomen, dan zijn er een paar vragen die in je opkomen. Leven wij in de eindtijd? Dat is een van de vragen. Leven wij dicht bij de komst van Jezus? Of komt die tijd nog? Duurt het nog lang? Zal Jezus wel terugkomen? En wanneer komt hij terug? En wat gaat eraan vooraf? En misschien wel een hele grote vraag, waarom duurt het zo lang voordat Jezus terugkomt? Ik ga de preek opdelen in 3 blokken. Het eerste blok is, Jezus komt zeker terug. En we gaan met elkaar, je mag je Bijbel open doen. Matteüs hoofdstuk 24, een heel bekend stuk over de wederkomst van Jezus. Jezus zelf die heel veel vertelt over wat er gaat gebeuren. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. En vanaf vers 3 ga ik lezen. Matteüs 24, anders mag je mee. Pak deze misschien.
Worden tieners nu even wachten tot ze Matteüs 24 hebben gevonden?
Sommige tieners toch.
Nieuwe Testament.
Er zit een blaadje, volgens mij zit er een groen blaadje tussen, Abel. Nee? Matteüs hoofdstuk 24. Ik ga eerst vers 3 tot 14 lezen en dan ga ik een stukje overslaan. Op de Olijfberg ging Jezus zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Dus de discipelen vragen van, wanneer zal alles gebeuren? En eigenlijk stelden ze 2 vragen. Wanneer kunnen we uw komst verwachten? En wanneer kunnen we de voltooiing of de voleinding van deze wereld verwachten, herkennen? Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt. Dat is opvallend. Hij zegt niet direct, komt niet direct to the point. Hij zegt, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken, en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie, dat zijn de gelovigen, dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Ja, erg vrolijk klinkt dat niet, hè? Dat is niet echt van, joepie, kijk uit naar de wederkomst. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. En dan spring ik even naar vers 29. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt. De komst van Jezus dus. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel. Bekleed met macht en grote luister. Dat klinkt al een stukje beter, hè? Daar kijk ik wel naar uit. Dan zal hij zijn engelen uitzenden. En onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen. Van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Zo, daar gaan we de tekst lezen. Jezus zal zeker terugkomen. Als Jezus naar de hemel ging, dan stonden er discipelen bij. En er stonden twee engelen. En die zeiden van, zoals jullie Jezus hebben ten hemel zien varen, zal hij ook terugkomen. Hij zal terugkomen op dezelfde wijze als dat jullie hem hebben zien naar de hemel varen. Ooit komt er een dag, hebben we net gezongen. Ooit komt er een dag dat Jezus terugkomt. Het lijkt me geweldig om Jezus te ontmoeten. Natuurlijk, wat eraan vooraf gaat, dat is niet gemakkelijk. Maar het feit dat Jezus komt in grote glorie en luister en engelen bij hem. Er staat, de volken zullen voor hem worden samengebracht en hij zal de mensen van elkaar scheiden. Zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich zetten en de bokken links. We zullen eindelijk onze verlosser zien. Kijk je daar naar uit? Ik denk dat het al enorm gaat zijn. Ik denk dat ons verlangen van binnen zo groot gaat zijn. Ik weet niet goed. We zouden Jezus omhelzen. We zouden hem kussen, denk ik. We zouden zeggen, Heer, eindelijk bent u er. Ik zou direct naar zijn handen gaan. En kijken waar hij doorboord was. Waar hij doorstoken was in zijn zij. Voor mij. Jezus, ik mag bij u horen voor altijd. Maar leven wij wel in de eindtijd? Er is wel een beetje discussie over. Moet maar eens even zoeken op het internet, eindtijd. Leven we in de eindtijd, ja of nee? Ik denk dat het enige evenwichtige dat je daarover kan zeggen, is dat de eindtijd de tijd is tussen de eerste komst van Jezus en de tweede komst van Jezus. Dat wil zeggen, toen dat Jezus naar de hemel is teruggevaren, en het moment dat hij zal weerkomen, dat is de eindtijd, de laatste der dagen. Dat is eigenlijk de eindtijd. Nu, sommige mensen beweren dat er geen eindtijd is. Corrie ten Boom kennen jullie waarschijnlijk wel. Die had een toespraak over de eindtijd en die zei, mensen, je moet je bekeren, je moet tot Jezus komen, want Jezus gaat terugkomen. En na haar betoog was er een man die naar haar toe kwam en die zei, ik geloof daar helemaal niks van. Dat wij in de eindtijd komen, leven. Mevrouw, we zijn bijna 2000 jaar verder. Jezus is nog altijd niet teruggekomen. Dat klopt helemaal niet, dat is helemaal niet waar. En hij lachte er eigenlijk mee. En Corrie ten Boom die deed haar Bijbel open en die zei, meneer, ik heb het bewijs dat wij in de eindtijd leven. Ze pakte de Bijbel, je mag het volgende stukje van 2 Petrus laten zien. 2 Petrus 3, vers 3 en 4, dat mag je ook in je eigen Bijbel opslaan. En Petrus zegt daar, vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd, dus de eindtijd, de laatste dagen, spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen en die smalend vragen, waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het in het begin van de schepping is geweest. En Corrie ten Boom zei, het feit dat u denkt dat Jezus niet terugkomt en daarmee lacht, is het feit dat we in de eindtijd zitten, in de laatste dagen zitten. En die man wist natuurlijk niet goed wat hij moest zeggen. Natuurlijk is het wel zo dat je moet eerlijk zijn, in de eindtijd leven wij steeds dichter naar de komst van de Heer Jezus. Dat kun je niet ontkennen. Hoe langer dat wij leven, wij zijn er nu dichterbij dan de discipelen in de tijd toen dat Jezus net van de aarde was weggegaan. En dat hij terugkomt, dat is zeker. We weten niet precies hoe lang het duurt. Spotters. Spotters kom je nog altijd tegen. Spotters, valse profeten, valse christussen. Jésus-Christ de Montfavet, heb je daar alles van gehoord? In 1951 was het een man die bijzondere genezingen kon doen en die werd uitgeroepen tot Jésus-Christ de Montfavet. Hij is intussen wel overleden. Een beetje vreemd voor iemand die Jezus is. Spotters, dat zijn mensen die eigenlijk verdeeldheid zaaien. Zijn mensen die eigenlijk ten diepste niet doen wat God van hen vraagt. En er zijn spotters en misleiders, niet alleen als het ware buiten de kerk, maar binnen de kerk. Misschien ken je zelf wel sprekers, vooral Amerikaanse sprekers soms, waar hele mensen worden naartoe gezogen. Mensen die hun kerk verlaten om die spreker te volgen. Helemaal overtuigd en alles verlaten, achter zich laten en hem volgen. En soms een paar maanden later zijn ze al iemand anders aan het volgen op het internet. De Bijbel zegt, Judas zegt, geliefde broeders en zusters, aan het einde van de tijd zullen er spotters komen die zich laten leiden door hun goddeloze begeerte. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn. Ze hebben de geest van God niet. Ze hebben de geest van God niet. Ze doen indrukwekkende tekenen en wonderen en toch hebben ze de geest van God niet. Het zijn dwaaleraars. Er zijn misleiders vandaag de dag nog altijd. Een van de dingen kan ik een naam opplakken. Misschien vind je het helemaal niet leuk dat ik het zeg. Maar ik ga het toch zeggen. Ik ga geen naam van een persoon noemen. Prosperity teaching. Ken je dat hele idee? Als je God volgt, dan word je rijk en dan gaat je leven van een leien dakje lopen. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat dat eigenlijk misleidend is. Ze zijn op het aardse gericht, zegt de Bijbel. God gebruikt soms heel erg tegenslagen in ons leven. Ik moet in één keer denken aan Billy Graham. En die zegt, de meest mooie liederen, de meest mooie gedichten, de meest mooie teksten zijn altijd voortgekomen uit een tijd van zwaar lijden. En ik geloof dat. Hij zegt dat hij niet altijd zo is, maar hij zegt van zwaar lijden leidt juist vaak daartoe. Mensen zoeken God nog veel dieper. Wanneer komt Jezus terug? Wanneer is het einde van de wereld? Weet je nog, 21-12-2012, zegt je dat iets? Nee, dan moet u toch wel iets zeggen. Normaal gezien waren jullie dan hier niet meer. Het einde van de wereld. De Maya's hadden voorspeld, 21-12-2012, het einde van de wereld, weet je wel? Nu, andere mensen en organisaties en groepen hebben ook wel eens het einde van de wereld eerder verkondigd. Wat zegt intussen de Maya's daarover? Wij zijn niet langer in de wereld van de vierde zon. Maar we zijn ook nog niet in de wereld van de vijfde zon. We zitten in een overgangsfase. Ja, dat is een beetje typisch, hè? Als het niet uitkomt, dan zitten we in een overgangsfase. In de gedachten over de laatste dingen zijn er vaak twee uitersten. De ene uiterste is een beetje wat de spotters zeggen. Het duurt zo lang, waar blijft hij nu? En wat gebeurt er eigenlijk? Mensen beginnen te twijfelen. Komt Jezus nog wel terug? Beeld je heel even in dat je heel erg twijfelt en dat de deur open gaat en dat Jezus zou binnenkomen. Even tussen aanhalingstekens. Jezus zegt zelf in Matthäus 24, als ik terugkom, voordat ik terugkom, zullen de mensen zeggen, Jezus is in de woestijn, de Messias is in de woestijn, of hij is in de binnenkamer. Geloof het hen niet, zegt hij. Waarom? Zo duidelijk als de bliksem van het westen naar het oosten of van het oosten naar het westen flitst, zo duidelijk zal de komst zijn van de Zoon des Mensen. Dus als wij Jezus hier zien binnenstappen, dan ziet iedereen Jezus. Het zal een totaal openbaar zijn. Maar beeld je even in, mensen die dat twijfelen, die dat zeggen van, komt hij nog maar? En hij komt binnen. Wat zou je schrikken? Wat zou je niet klaar zijn eigenlijk? Het andere uiterste is eigenlijk dat mensen denken van, we zijn heel dicht bij de komst van de Heer Jezus. In de tijd van Paulus waren er al mensen die dachten dat Jezus op dat moment zou komen, nog in hun leven zou komen. Paulus die schrijft aan de Thessalonicenzen, broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u, verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer er een profetie is of een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, die het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u niet misleiden door niemand. Hij zegt eigenlijk, laat je niet misleiden als iemand zegt, Jezus is heel dichtbij. De eindtijdverwachting leeft tamelijk sterk. Wie kent de boeken van Left Behind? Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins, de film van Left Behind. Veel mensen denk ik wel dat dat mee vertrouwd zijn. Dat is een beetje eindtijdgericht. Dat is een beetje het idee van, Jezus is heel dichtbij. Het gaat echt niet lang meer duren. Nu, op zich is daar geen probleem. Ik vind het zelf hele goede boeken. Het geeft een heel goed idee hoe dat het zal zijn als Jezus terugkomt. Maar het kan heel erg extreem worden. Er zijn groeperingen, christelijke groeperingen, die weigeren om iets aan het klimaat te doen. Waarom? Het heeft geen nut. Als Jezus over 10 jaar terugkomt en de aardolie is op over 40 jaar, dan maakt dat toch niks uit? Waarom zou je nog moeite doen? Wat maakt het uit dat de aarde vervuilt? Jezus komt toch heel binnenkort terug. Dus je hoeft niets te doen. En er zijn echt, eerlijk gezegd, heel veel mensen en organisaties die dat gedachte hebben. Ik ken zelf een hele geliefde broeder, een Vlaamse broeder, die mij enkele jaren geleden zei, ik ga niet aan pensioen sparen doen. Ik vroeg, hè, waarom niet? Omdat Jezus gaat terugkomen voordat ik op pensioen ben. Ja, dat is misschien wel een idee, hè? Waarom zou je nog pensioen sparen? Waarom zou je eigenlijk je huis nog afbetalen? Als je schulden hebt, maakt toch niks uit als Jezus terugkomt voordat je echt problemen krijgt. Dat is een beetje de extreme versie natuurlijk, hè? Maar dat kan wel leven. Het exacte tijdstip van Jezus' terugkomst. Wat zegt Jezus daar zelf over? Niemand. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemels engelen niet en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Alleen de Vader weet wanneer het dag aanbreekt. En ik denk eigenlijk, beeld me dat een beetje in. Stel je voor dat we wel zouden weten wanneer de dag aanbreekt. Stel je voor, 26 november 2020 is de exacte dag waarop dat Jezus terugkomt. Ik denk dat er een beetje een gevaar is. Misschien zouden we in de verleiding komen om ons werk voor God een beetje te verwaarlozen. Misschien dat we zelfs zouden zeggen, wacht, 26 november 2020. Dat wil zeggen, als ik daarvoor zondig en doe wat ik wil en 25 november bekeer ik mij, dan ben ik er toch nog maar mooi bij, hè? Nu, ik denk niet dat we ons hoofd moeten breken over het exacte tijdstip van zijn terugkomst. We moeten klaar zijn om, we moeten voorbereid zijn. Johannes de Heer, een van de schrijvers van, nou, geen opwekkingsliederen, maar Johannes de Heerliederen. Weet je wat hij had in een lied? Ik vond dat heel mooi. Ik ben wel gered, maar ben ik ook gereed om hem te ontmoeten in het bruiloftskleed. Ik ben wel bekeerd, maar ben ik ook bereid hem straks te zien in volle heerlijkheid. Oh, ik vind dat schitterend. Voordat Jezus komt, dat weten we wel zeker. We weten niet het exacte tijdstip. We weten al een paar dingen. Er zullen valse profeten opstaan. Valse Christussen. Jezus Christus mon favet. Er zijn nog andere. Twee of drie jaar geleden was er een toespraak in Nederland voor de Nederlandse koningin Beatrix toen nog. Dat was nog niet de koning Willem-Alexander. En er was een man op het podium gekomen en die zei dat hij de Messias was. Misschien heb je het wel gezien. Ik heb geen beelden kunnen terugvinden. Ik heb de tekst kunnen terugvinden. Heel bijzonder. Er zullen veel mensen komen die mijn naam zullen gebruiken, zegt Jezus. En zeggen, ik ben de Messias. Er zullen oorlogen komen, hongersnoden, aardbevingen. Er zal vervolging zijn van de gelovigen. Mensen zullen jullie onderdrukken en doden. En je zult gehaat worden omwille van mijn naam. Het evangelie zal over heel de wereld verkondigd worden, zegt Jezus. En dan zal het einde komen. En heel veel van deze dingen maken we nu al mee. Er zijn al valse leraren, er zijn al valse profeten, er zijn al valse christussen, er zijn al oorlogen en hongersnoden en aardbeving. Er is al vervolging voor veel gelovigen. En het evangelie wordt verspreid. En toch, weet je, toen moeilijke tijden kwamen in het verleden, in de middeleeuwen onder andere, dan waren er heel veel christenen die zeiden, nu zitten we er heel dichtbij. Absoluut. Toen de tempel van Jeruzalem was verwoest in het jaar 70, en toen de destijds de heerser een afgodsbeeld zette op de plaats waar eigenlijk vroeger de ark van God stond, eigenlijk de heilige der heiligen, naar binnen zette, toen zeiden heel veel christenen, dit is het teken dat Jezus terugkomt. Er wordt gesproken over de gruwel der verwoesting, de mens der wetteloosheid die in de tempel zal zijn. En toch is Jezus nog niet teruggekomen. Waarom duurt het zo lang? Ik vraag me altijd af, is dat zoals een tijdbom in een spannende film? Ken je dat in een spannende film? Er zijn mensen die hebben ontdekt dat er een heel zware aanslag gaat komen. Er is een tijdbom met die rode letters, weet je wel. 24 en dat begint af te tellen. 23, 59 en dat is zo. Nog één dag, nog 24 uur. We moeten de wereld redden. We moeten dit redden. Is het zo bij God dat God zegt van, ik laat het tikken, tikken, tikken. En als die op nul staat, dan stuur ik Jezus terug. Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dat het eigenlijk anders is. We gaan het samen lezen. God heeft twee goede redenen om nog niet terug te komen. 2 Petrus 3 vers 8 en 9. Dat is gewoon een stukje verder in je Bijbel. En daar staat, één ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot één keer komt en niemand verloren gaat. God is niet traag met het nakomen van zijn belofte. God is niet vergeetachtig. God heeft geen uitstelgedrag. Weet je wel? We hebben dat wel, een uitstelgedrag. Er moet iets gebeuren en ik kan nog even wachten. God is niet onbetrouwbaar. De eerste reden. Jezus zegt drie keer in de openbaring van Johannes, zegt hij drie keer, ik kom spoedig. Als Sandy straks buiten zou gaan en die zou tegen haar oma zeggen, ik kom spoedig. En ze blijft geen 20 uur weg. Geen 2 dagen weg, geen 20 weken weg, maar 20 jaar weg. Ja, dan is Sandy al helemaal veranderd natuurlijk. En als je oma je terug zou zien, zouden zeggen, was dat spoedig? Jezus zegt, ik kom spoedig en hij blijft 20 eeuwen weg. Wat vreemd is dat. Ik denk, de tekst zegt het al, bij God is er geen verschil tussen 1 dag en 1000 jaar. Wij zouden zeggen, Heer, we wachten al 2000 jaar op uw komst. Weet u wat er al gebeurd is? We zijn door de middeleeuwen gegaan. We hebben vervolgingen gehad. Amerika is ontdekt intussen. We hebben de industriële revolutie gehad. De auto is uitgevonden. De computer, de medicijnen, de medische wereld is enorm vooruit gegaan. Er is wel enorm veel gebeurd, hè? Op 2000 jaar. En Jezus komt terug. En dan zegt God, voor mij is het alsof het eergisteren was. 2 eeuwen, dat is 2 dagen geleden. Dus Gods tijdsdenken is totaal, tijdschaal is totaal anders. En de tweede reden, dat vind ik wel de meest fantastische reden eigenlijk. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. En niemand verloren gaat. Wat een liefde. Mijn vader is 81 jaar, die moet nog gered worden. Heer, wacht alsjeblieft met uw weerkomst. Jouw kinderen moeten verder met de Heer wandelen. Onze familie, onze vrienden moeten Jezus leren kennen. Heer, wacht nog. Geef nog tijd van genade dat ze u mogen leren kennen. Daarom wil God dat. God wil jou gebruiken voor jouw buurman, voor jouw buurvrouw. Wie heeft een buurvrouw of een collega die christen is? Of iemand die dicht bij je leeft, die christen is? Behalve mensen van de kerk. Ja? Nee? Wie heeft er een buur... Wat zeg jij? Wie heeft er een buurvrouw of een buurman die christen is? Ja? Ah, fantastisch. Dat is waar, ja. Ja. Schitterend, schitterend, schitterend. Fantastisch. Maar er zijn ook nog andere buren waarschijnlijk die de Heer nog niet kennen. En Jezus zegt, ik wacht nog. De Vader zegt, Jezus, wacht. Het is een tijd van genade. Ze moeten nog tot verkering kunnen komen. Dus het eerste is, Jezus komt zeker terug. Het tweede is, laat je niet meeslepen. In 2 Petrus 3, vers 17 staat er, geliefde broeders en zusters, Jezus zei het al. U weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen. En meeslepen, dat is vaak iets wat heel ongemerkt gaat. Als dat heel snel zou gaan, dan zou je het verschil zien. Je vangt geen vliegen met azijn. Dat gaat langzaam, dat gaat stap voor stap. Langzaam word je meegesleept. Stel je voor, ik heb vroeger wat gezeild, als je een... in Friesland een meer wil oversteken, dan zei de zeilinstructeur, zie je dat kerkje daar, dat is dat en dat dorpje, zeil daar maar naartoe. Als de wind aan de wind, als de wind komt schuin van voren, dan moet je daar schuin tegen de wind naartoe varen. Nu, wat gebeurt er als je zou zeggen, ik hou mijn helmstok, ik hou mijn stuur, kaarsrecht naar dat dorpje, dan kom je niet aan bij die kerktoren, dat kan ik je verzekeren. Wat gebeurt er als de wind van links voorkomt, dan word je langzaam mee naar rechts, je wordt ook naar voren, je gaat ook naar voren, maar je gaat ook naar opzij. Dat zijn, je wordt meegesleept, je wordt meegetrokken in de verkeerde richting. Je zal je doel niet bereiken. Nu, dat is de tastbare wind. We hebben de tastbare dingen, tastbare misleidingen. Soms zijn er dingen waardoor we misleid worden, verleid worden, verlokt worden. Dat we zeggen, oh, dat hebben we wel door. Maar weet je wat er ook nog is? Toen ik op vakantie waren in Bretagne, ja, Abel, dat is een voorbeeld voor jou, voor ons. Toen zeiden we, gaan zwemmen in de zee. En we moesten in de zee lag een ponton, weet je wel, zo'n drijvend ponton waar je kunt opklimmen. En waar je, er was zelfs een springplank, daar kon je afspringen. En we zwommen daar naartoe. En wat viel er heel erg op? Dat als wij er naartoe zwommen, dat we daar niet uitkwamen. En als we toen weer terug zwommen, dat we veel meer naar rechts uitkwamen dan dat we dachten. Er was niet zoveel wind, maar er zijn ook onderzeese stromingen. Dat is in de scheepvaart ook, daar moet je rekening mee houden. En zo is het ook dat wij soms ongemerkt verleid worden om eigenlijk ons doel niet te bereiken. Het doel is leven met Jezus. Onderzeese stromingen. Wat brengt mij van koers? Wat brengt jou van koers? Waardoor word ik meegesleept? Hoe komt het dat ik soms mijn doel niet bereik? Misschien heb je voor jezelf iets in je hart, in je hoofd, dat je zegt, Heer, als ik heel eerlijk ben, ja, dat brengt mij wel van koers. Dat zorgt ervoor dat ik niet helemaal doe wat u van mij vraagt. Misschien word je verleid door wat je op televisie ziet. Misschien blijf je veel te lang aan het beeldscherm hangen. Of misschien kan je niet stoppen met gamen. Nu, er zijn mogelijkheden, hè? Doe de televisie uit. Zorg dat je niet alleen kijkt. Start pas de computer alleen maar op als het nodig is. Misschien word je wel verleid door prikkelende beelden. Dingen die je ziet. Op het internet. Je stappen zijn niet zo moeilijk. Ga er niet naar op zoek. Ik herinner me jaren geleden iemand die pas tot bekering was gekomen. En die altijd in de criminaliteit had gezeten. Een Belg. En die had die woonde in Antwerpen. En die had verschillende kraken gepleegd in de diamantbuurt. En Toen hij tot bekering kwam, toen ging hij naar zijn voorganger toe en hij zei, ik heb het zo verschrikkelijk moeilijk. Iedere keer als ik van bij mij thuis naar het station loop, dan loop ik door de Pelikaanstraat in Antwerpen. En dan zie je al die uitstalramen. En hij zegt, ik kan zo vertellen hoeveel dat het waard is. Ik kan zelfs zeggen waar ik het kan verkopen, als ik het zo in mijn handen krijg. Hij zei, maar ik volg het Heer, maar ik heb er zoveel moeite mee. Wilt u voor mij bidden? En die voorganger zei, ik zal voor je bidden. Maar ik heb ook een tip. De volgende keer dat je naar je werk gaat, hè, neem een straat een beetje verder, waar niet van die winkels zijn, waar alles uitgestald staat. En dat moeten wij ook leren. Wij moeten leren om de verleiding uit de weg te gaan. Zet je alles op alles voor het geld. Ook al weet je dat het eigenlijk niet de voldoening geeft. Probeer eens een andere koers te varen. Probeer eens weg te geven. Wauw. De zegen van het geven is een grote zegen, weet je dat? Als je weggeeft, als je geld weggeeft, dan geef je een stuk weg van datgene wat jou vasthoudt, wat jou beklemt, wat jou tegenhoudt. Wat brengt je van koers? Beleid het, erken het. En misschien moet je naar iemand toe gaan en zeggen van, ik heb daar moeite mee. Naar een broer of een zus en vertel het. Petrus zegt, omdat u hiernaar uitziet naar de komst van Jezus, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Heilig, vroom, smetteloos. Mai, in vrede, dat is als je hart recht is voor God. Hoe kan ik dat ooit doen? Hoe kun jij dat ooit doen? Ik kan dat niet bereiken. Ik kan moeilijk zeggen van, gisteren had ik een dag en die was echt volledig rein. Ik weet niet, misschien iemand die dat wel kan zeggen? Gisteren was een dag en Jezus was constant in mijn gedachten. Ik heb alleen maar gedaan wat de Heer van mij vroeg. Dat is niet zo, denk ik. Weet je, iemand zei, ik vond dat een hele mooie uitspraak. In de leerschool van Jezus, en daar zijn wij allemaal in de leerschool van Jezus zijn er geen afgestudeerden. Zij hebben hun diploma boven bij Jezus in ontvangst genomen. Wij zijn allemaal mensen die moeite hebben, maar wij moeten ons wel inspannen om rein te wandelen, om smetteloos en onberispelijk te wandelen. Het is niet zo van, God, gij moet het in mij bewerken. Dat is niet alleen, zeker en vast, maar wij moeten ook ons inspannen. Het derde deel, groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus en onze Redder. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen, zegt Petrus. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. De genade van onze Heer Jezus Christus, die kan niet meer groeien. Wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat kan niet meer groter worden. Wij kunnen alleen maar zelf daarin groeien. Steeds meer beseffen wat Jezus voor mij heeft gedaan. De onverdiende goedheid van God. Hoe is het mogelijk dat ik Jezus mag volgen? Weet u uit welk gezin ik kom? Ik weet niet uit welk gezin dat u komt. Hoe is het mogelijk dat jij of jij de Heer volgt? En zoveel anderen in je familie niet. Wat een genade. Wat een goedheid. Wat een vreugde om Jezus te mogen volgen. Wat een genade dat je bij hem hoort. Dat je weet wie hij is. Je kunt wel groeien in de kennis van de Heer Jezus. Je kan onderzoeken wie Jezus is. Je kan me verdiepen in de Bijbel. Weet je, kennis eigenlijk in de Bijbel is niet alleen uit woorden leren. Natuurlijk, je kunt de Bijbel lezen. Ik herinner mij, Chuck Swindoll ging een keer op reis in Israël. En dat fantastische gids. Die man legde alles uit. Uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. Die wees alles aan. En op de laatste dag vraagt Chuck Swindoll, are you a believer? En die man zei, nee. Die wist alles van de Bijbel. Dat was onvoorstelbaar. Die man die kon zoveel plaatsen aanwijzen in Israël. En daar de Bijbel naast leggen en zeggen, dit is zo en zo. En hij was niet gelovig. Hij had de kennis, 100%. Maar zijn hart was er niet bij. Weet je, een kleine illustratie. Ik heb een goede vriend. Ik noem hem mijn beste vriend. Dat is echt waar. Hij heet Peter. Peter, hij is een zeeman eigenlijk. Hij is een schipper. En ik kan jullie alles over hem vertellen. Ik kan je vertellen wanneer hij geboren is. Ik kan vertellen met wie hij getrouwd is, wanneer zijn vrouw geboren is. Ik kan de namen van hun kinderen, de geboortedatum van hun kinderen kan ik je noemen. Ik kan zeggen wanneer ze gehuwd zijn. Ik was getuigen op hun huwelijk. Ik kan je vertellen waar hij graag mee bezig is. Ik kan je vertellen kan je er alles over vertellen. En als ik je dat zou vertellen, dan zou je een beetje beter leren kennen. En als ik zou zeggen van, goh, ik heb brieven van Peter aan mij gericht. En je zou die brieven lezen, dan zou je hem nog beter leren kennen. En dat helpt. Het helpt om Gods woord te lezen, om God te leren kennen. Maar wat zou het beste zijn om Peter te leren kennen? Dus dat ik jou in contact breng met Peter. Dat ik zeg, neem, kom, leer Peter kennen. Kom, ga met hem om. Spreek met hem. Praat met hem. En dat is eigenlijk wat we willen doen. Wat is het eigenlijk? Groeien in de kennis van onze Heer Jezus. Dat is Gods woord en omgang. Bidden, zoeken naar Gods aangezicht. Dan pas zul je hem helemaal leren kennen. Ik ga afsluiten. Jezus komt zeker terug. Een geweldig uitzicht. Hij wacht zo lang omdat hij wil dat niemand verloren gaat. Laat je niet meeslepen. Maar erken en beleid je werkpunten en vraag hulp. Groei in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Leer hem beter kennen door met hem om te gaan. Ik wil graag voor ons bidden. Ja, Jezus, uw liefde voor ons is zo groot, Heer. Onvoorstelbaar, Heer. En we weten dat we altijd wel terug tekort komen, Heer. Maar u kijkt daar niet naar om, Heer. We zijn verzoend met de Vader door wat u hebt gedaan. Heer, dank u wel dat er een dag is dat u terugkomt, Heer. Dat de hemel zal opengaan, Heer. Dat wij u zullen zien, Heer, zoals u bent, Heer. Heer, dank u wel dat we bevrijd zullen worden van alle verkeerde beelden van u, Heer. En dat we u zullen ontmoeten zoals u bent. O Heer, waar kijk ik daar naar uit, Heer, om in uw tegenwoordigheid te zijn, Heer. En, o Heer, ik zou zoveel vragen en zoveel dingen met u willen bespreken, Heer. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat die dag komt, Heer. Heer, dat de pijn en zorgen en moeite zullen worden weggedaan, Heer. Dat we, zoals we het gezongen hebben, Heer, in die stad zullen binnengaan, Heer. Heer, dat we zullen weten hoe het is afgelopen met mensen voor wie we gebeden hebben. Dat we zullen weten, Heer, hoe het verder is gegaan, Heer. Dank u wel, Heer, dat u de Almachtige bent, Heer. Dat u inzicht hebt, Heer, en dat u alles weet. Dank u wel, Heer, dat u op een dag terugkomt, Heer. En dat wij klaar mogen zijn, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons kracht zult geven in de tussentijd, Heer. Hoe het ook wordt, Heer. Wat er ook komt in onze wegen, Heer. Dat we op u mogen vertrouwen. En dat u ons zult leiden tot het eindpunt, Heer. Tot uw wederkomst. Dank u wel, Jezus. Amen.